gemeentelijke heffingen en belastingen. Er zijn daar wat technische vragen opgesteld en die zijn u of gisteren of vandaag ook toegekomen. Ik stel voor om dit in één termijn te doen. De wethouder is aanwezig om de vragen te beantwoorden samen met mevrouw De Vree, die vanuit ambtelijke ondersteuning erbij zit. Dan begin ik aan de rechterzijde dit keer. Meneer De Wild.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zullen het kort houden. We hadden een aantal vragen die ook later in de technische vragen zijn gesteld van andere collega's. Dank voor de heldere beantwoording vanuit de ambtelijke organisatie. Dat was vrij to the point. Fijn. Eén vraag met een wat meer toekomstperspectiefachtig karakter. De discussie speelt, en dat merkte je ook wel bij de begrotingsbehandeling, over ja, passen de lasten nog bij de uitgaven die we hebben? Of de inkomsten bij de lasten die we hebben? Wat ik gemist heb, en misschien had ik dat hier niet bij moeten verwachten, maar kan ik het alsnog wel vragen, is kunnen we een beetje een vooruitblik gaan hebben, los van alleen de begroting, maar ook op het gebied van de tarieven die we hebben, of het allemaal nog wel zo passen als het past. Want we staan ons voor inderdaad op de goedkoopste gemeente in de regio. Daar zijn we ontzettend trots op met elkaar, in ieder geval een groot deel van de gemeenteraad. Ook het CDA wil graag die lijn vasthouden. Maar er kan ergens een bepaald omkantelpunt komen dat het niet meer zo gaat. En ik zou willen weten of daar ambtelijk al het een en ander op voorbereid wordt. Of dat op die manier uitgewerkt wordt, zodat we wat meer zicht hebben op, ja, kunnen we het allemaal zo blijven doen zoals we het blijven doen. Verder geen aanvullende vraag, voorzitter.
Dank u wel. ChristenUnie geen vragen. PvdA.
Bedankt meneer de voorzitter. Wij hebben twee politieke vragen en een reactie op een van onze technische vragen. Kijk, op 25 september heeft de cliëntenraad Wil het bestuur van de Wil verzocht om het voor mensen met een uitkering van de Wil die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelasting, om dit automatisch te gaan regelen voor die mensen. Dit scheelt een hoop uitvoeringskosten en voorkomt dat mensen met een laag inkomen dit recht mislopen. Uitvoeringstechnische bezwaren uit het verleden zouden nu niet meer gelden. En we kunnen dit verzoek van de cliëntenraad onderschrijven, maar we willen graag weten wat nu het antwoord is geweest van het bestuur van de Wil op die vraag, hè, dat verzoek van die cliëntenraad. Althans ook wel wat de wethouder daarvan vindt, van dat verzoek. Verder is in de begroting 2016, er staat een bedrag van 50.000 euro voor nieuwe belastingen, zoals toeristenbelasting. En dit bedrag is al in de begroting opgenomen voordat er een onderzoek is verricht naar de mogelijkheden in Nieuwegein. Maar hoe groot acht u nou die kans dat dat bedrag daadwerkelijk binnenkomt? En of kunnen we een begrotingswijziging tegemoet zien? En dan een reactie op onze technische vraag. Zoals we hebben aangegeven is het zo dat de Tweede Kamer op 25 november heeft ingestemd met de motie voor spoedige afschaffing van de mogelijkheid van precario belasting op gas, water en elektriciteitsnetten. En Amersfoort loopt hierdoor circa 3 miljoen per jaar mis. En in het raadsvoorstel stond dat Nieuwegein, dat het in Nieuwegein over een betrekkelijk gering bedrag ging. Dus toen heb ik gevraagd van over welk bedrag gaat het nu en komt er dan een gat in de begroting? Nou, bleek gelukkig maar om 2000 euro te gaan. En dat er geen gat in de begroting zou komen omdat wij geen precario belasting heffen. En dat antwoord had ik ook verwacht, dus daar was ik so far so good. Maar wat ons even verbaasd was de rest van het antwoord, want daar staat in dat het Rijk deze afschaffing nog steeds niet daadwerkelijk heeft doorgevoerd. En dat we overigens momenteel de mogelijkheden bekijken of het wenselijk is de overeenkomsten open te breken en alsnog belasting te heffen. Nu daadwerkelijk actie van het Rijk toch steeds uit lijkt te blijven. Nou, dat antwoord dat vinden wij niet in lijn met onze informatie, want in het VNG nieuwsbrief november staat onder de vraag van de maand van een burgerraadslid uit Langendijk over heffing van precario belasting dat de minister Plasterk nog dit jaar hierover een standpunt gaat innemen. En de VNG zegt dat de kans bestaat dat de mogelijkheid tot het heffen van precario belasting vervalt. En omdat het besluit van minister Plasterk op zijn vroegst pas in december valt, blijft de mogelijkheid in 2016 alleen voor 2016 dan nog bestaan. Dus de suggestie alsof, duurt toch nog heel lang, dus we gaan eens even kijken of we toch belasting kunnen heffen, dat klopt dus niet met degene wat de VNG zelf zegt. En wij zouden het zelf zeer onwenselijk vinden als wij voor 2016 de huidige contracten gaan openbreken. Want wij zijn tegen het heffen van precariobelasting op elektriciteits- en gasleidingen. En ook zeker wanneer het om waterleidingen gaat. Omdat gas, water en licht de eerste levensbehoeften zijn van mensen. En als je precariobelasting heft, wordt die belasting gewoon doorberekend aan de burger. En daar schiet niemand iets mee op. Dus graag willen we van de wethouder meer duidelijkheid. Gaat hij dat VNG-bericht nou in acht nemen en gewoon stoppen met die onzinnig onderzoeken naar de mogelijkheid van het openbreken van de contracten?
Dank u wel. Meneer Thomas.
Geen opmerking, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der Voort.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben toch wel wat opmerkingen bij het stuk, maar dat gaat dan op de langere termijn. Het sluit ook een beetje aan op wat de heer De Wild inbracht. Het lijkt er eigenlijk een beetje op of dit college vooral de kampioen lage kosten wil zijn. En dat we toch een oog voor de toekomst moeten hebben. En dat het zijn van de gemeente met lage lasten nou niet ons uiteindelijke doel moet zijn. Het gaat erom dat we de kwaliteit van de stad goed in stand kunnen houden. En daar hebben we middelen voor nodig. En u geeft zelf al aan, we gaan op een aantal potjes gaan we nu flink wat geld uithalen om de tarieven niet kostendekkend te zijn. Terwijl we wel af hebben gesproken dat we kostendekkende tarieven zullen hanteren. En nu zie je toch op een aantal punten dat niet het geval is, dat we een aantal reserves hebben. Die gaan we dan nu voor een deel benutten. Maar in de toekomst zullen we die reserves niet meer hebben. Moeten we misschien in één keer grote klappen maken. En de vraag is of dat verstandig is. En in dat kader is eigenlijk de opmerking in het raadsvoorstel dat er geen alternatieven zijn, niet terecht. Er zijn wel degelijk alternatieven. Alternatief kan zijn om wel kostendekkende tarieven te gaan hanteren en bijvoorbeeld de ontstaande reserves over te hevelen naar de algemene reserves, omdat we op andere punten wellicht geld nodig hebben, dus niet meer een reservebeleid te voeren en dat soort dingen. Dus er zijn wel degelijk alternatieven mogelijk en die worden wat ons betreft nodig gemist. We nodigen u van harte uit om toch een aantal alternatieven in het stuk te verwerken, zodat de gemeenteraad daarover na kan denken. En dat u ons niet weer in de positie brengt om allerlei amendementen en moties te moeten gaan indienen. Kom dan gewoon met een aantal alternatieven, want die zijn er wel degelijk. En dan kunnen we daar met elkaar over van gedachten wisselen.
Dank u wel, meneer Inetschi.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik had eigenlijk zelf de vraag als een PvdA-fractie. Het ging ook over de cliënten van De Wiel, dat ze niet automatisch in aanmerking komen voor de kwijtschelding. Ze krijgen uiteindelijk wel de kwijtschelding, maar ze moeten nou telkens opnieuw aanvragen doen. En dat vinden wij een beetje overbodig. En dan willen we graag een reactie van de wethouder. Dus de vraag is gesteld, dus ik hoef het niet opnieuw te herhalen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Riekstra.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie heeft ook een aanvullende vraag op die al gesteld zijn. Lekker kort.
U bent iets vergeten, meneer Riekstra.
Ja, ik wil ook zeggen dat deze vraag ook mede namens de GroenLinks-fractie is gesteld. Aha. Ik wil ook dat je met...
Dan meneer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, er is al heel veel gezegd. Ik zal me toch even een klein rondje maken waar de aansluiting significant is dan wel totaal ontbreekt. Wat de heer De Wild zegt van het CDA, ja, dat denk ik dat is een heel zinnige gedachte. Alleen ik zou toch denken dat het misschien niet zo onverstandig zou zijn om daar ook niet te vooruitlopen. Gezien de vrijage, het paaien van het kabinet richting D66. Om hen toch binnen te halen voor het belastingplan. Mits daar iets tegenover staat zoals het meer overheven van belastingen naar de gemeentes. En ik moet zeggen, D66 die springt daar geweldig goed op in. Heeft ook de krant gelezen. Maar dan denk ik, ja, dat is een lastenverzwaring voor de burger. En het is nog niet duidelijk hoeveel dat wordt. Dus we zeggen, even een pas op de plaats, even kijken wat er op ons afkomt. En dan, op basis daarvan, degelijk onderbouwd dat in een voorstel en richting de raad voor te stellen en mee te nemen in de begroting.
Meneer Van der Voort met een interruptie.
Oh. Ja, ik heb de krant gelezen, maar u kennelijk niet helemaal. Want het is geen kwestie van een lastenverzwaring, het is een kwestie van lastenverschuiving.
Dat zijn woorden. Eerst zien, dan geloven. Wat betreft de PvdA, daar kan ik me heel goed in vinden. Ik vind dat ook, dat zou een administratieve romslomp betekenen als je precario op die manier gaat toepassen. Een hele hoop activiteiten. En uiteindelijk wordt het gewoon doorbelast aan de burger. Dus ik ben het helemaal met u eens. U had het perfect verwoord, dank u wel. Dat laat onverletten dat als we kijken naar de lasten zoals ze in Nieuwegein zijn, ik heb daar een technische vraag over verteld, waarvan over mijn dank voor de beantwoording, die was politiek zeer correct, maar daarmee ook gelijktijdig niets zeggend. Allemaal volzinnen, prachtige aannames, et cetera, maar nul onderbouwing. Totaal ontbrekend. Als ik zo'n vraag stel, dan wil ik graag dat u ook aangeeft waar de vaste en de variabele lasten, hoeveel die dan uitmaken voor de eenpersoons- en de meerpersoonshuishouden. Nee, er zijn vaste lasten, die gelden voor allemaal, en variabelen, die gelden in mindere mate. Ja, daar kan ik ook, daar kan ik helemaal niks mee. Het tweede is gewoon dat u zegt, Jan, dat de gemiddelde meerpersoonshuishouden niet 2,5 is. Ik leef blijkbaar in de vorige eeuw, maar 2,18 is. Is dat landelijk of is dat alleen voor Nieuwegein van toepassing? Dit soort volzinnen, sorry, daar ben ik totaal niet blij mee. Ik wil graag dan een degelijke onderbouwing en goed onderbouwd hebben waarom wij vinden dat een eenpersoonshouden ten opzichte van een meerpersoons die 2,5 keer zo groot is, slechts 0,3% verschil is. En dat heeft hij op geen enkele manier duidelijk gemaakt. Kijk, als u zegt van we willen de omzet van onze gemeente maximaliseren en dus 0,7, we hadden liever 0,8. Er zijn gemeenten die zitten op 0,6. Maar ja, er zijn ook gemeenten die maken geen enkel onderscheid. En des, eigenlijk doen wij het helemaal niet zo slecht. Ook dat is gewoon kul in mijn optiek. Ik wil graag een eenduidig antwoord. En hier kan ik dus echt helemaal niet mee. En ik wil graag dat volgende week hebben, voordat we het in de raad behandelen. En anders komen we met een abonnement. Dank u wel.
Dank u wel voor uw stevige inbreng. En ik kijk naar rechts voor de wethouder met een x-aantal vragen.
Een aantal vragen gesteld. Aantal zijn wat politiek beschouwende vragen over hoe in de toekomst met een veranderend takenpakket van de gemeente daar wellicht een ander bijbehorende belastingheffing bij hoort. Daar kom ik zo op terug. Een aantal vragen die direct uit het voorstel voortvloeien wilde ik eerst behandelen. U moet zo zien, wat het voorstel dat hiervoor ligt is een rechtstreeks gevolg van een besluitvorming die u met de begroting heeft gedaan. Dus in feite geen zwaar politiek stuk, maar een technische uitwerking van wat u besloten heeft. Daarbij hebben we in feite zoveel mogelijk de lijnen van jaren eerder doorgetrokken, waarbij we gebruik maken van inflatiecorrectie en dus de gevolgen voor de burger zoveel mogelijk in die lijn hebben neergezet.
Meneer De Jong, met een interruptie.
Dank u wel, omdat u het in één termijn wilt hebben. Ik ben het volledig met de wethouder eens. Het is natuurlijk, het lijkt een afdeling nakaarten. Maar kijk, daar staat natuurlijk in wat de verwachte opbrengsten zijn van bepaalde heffingen en van bepaalde belastingen. Nou, daar heb ik het helemaal niet over. Ik ga het over hoe die opgebouwd zijn. Ja. En als je in de opbouw op een gegeven moment zegt van, met respect aan het feit dat we wel willen dat de opbrengst hetzelfde is, dat doen we namelijk de OCB ook, of de huizen of tijden in waarde of niet, dan passen we gewoon tarief aan, is het ook een kwestie van hoe je de lasten verdeelt over de eenpersoons- en meerpersoonshuizen. Daar ging mijn vraag overigens over.
Ja, dus daar wilde ik
is iets verder gaan, iets verder gaan dan dat u zegt van, dat is al best.
Daar wilde ik meneer in een volgende bijzin op ingaan. Daar zijn we in feite natuurlijk uitgegaan van de bestaande tarieven. Zijn die percentages die genoemd zijn, zijn inkomenseffecten op die bestaande tarieven. Trek je dat door, we hebben al jaren die 70-100 verhoudingsverdeling. Dan levert dat dit op. Wanneer we uw voorstel zouden volgen en een andere weging op basis van, nou daar kun je allerlei cijfers natuurlijk tegenaan hangen, dan gaat het er wel om dat we met elkaar in de begroting een bepaalde opbrengst erover afgesproken hebben en dat voor meerpersoonshuishoudens dan ook een flinke tariefstijging ten gevolge zou hebben. Op het moment dat u zegt van nou we nemen genoegen met minder opbrengst, dan zit u met een gat in de begroting en daar heeft u inmiddels over besloten.
Meneer De Jong.
Nogmaals, ik heb al aangegeven richting de wethouder dat als de begroting al gepasseerd is, dan gaat het dus niet om meer of minder in de begroting. Dat is ingecalculeerd. Ik heb niet voor niks dat vergeleken met de WOZ. Als dat ingecalculeerd maakt het dus niet uit of de huizen meer of minder waard zijn, dan wordt het tarief gewoon aangepast. Het gaat mij om een richtige en gewogen onderbouwde verdeling tussen één en meer persoons. Ja. Dat staat los van het feit dat de uitkomst ervan hetzelfde is. Ja. Maar het kan niet zo zijn dat eenpersoonshuishouden onevenredig geraakt worden in de kosten ten opzichte van meer persoons, als dat blijkt dat het onderbouwde gegevens daarvoor aanleiding zijn. En dan moeten we niet aankomen met verhalen van een andere gemeente is nog veel slechter. Want dat is een kwestie van, daar heb ik dus geen boodschap aan.
Uw inbreng is duidelijk. Een reactie van de heer Gedel en daarna een interruptie van even, meneer Van der Voort.
Even heel kort, we hebben die één en meer persoonshuishoudens. Er zijn afspraken gemaakt, tarieven gaan met een bepaald niveau omhoog. Hè. Dus in feite zijn dit terugvertaalde tarieven naar de effecten die burgers hierop hebben. Waar u op doelt is van je zou eens fundamenteel moeten praten over een herverdeling hiervan. Ik wil daarbij opmerken dat de kosten om een eenspersoonshuishouden op infrastructurele zaken aan te sluiten, dat die per persoon behoorlijk duurder zijn, hè, dan wanneer je met meer personen van iets gebruik maakt.
Meneer Van der Voort nu eerst.
Dus het is niet zo makkelijk naar half-half te delen.
Meneer Van der Voort.
De heer De Jong doet hier stevige en heldhaftige uitspraken, maar waar zit zijn onderbouwing voor de stelling dat het niet correct zou zijn? Wat is uw verhaal? U zegt wel dat het niet correct is, maar wat is dan uw verhaal? Wat zou het dan wel moeten zijn? Dat hoor ik u niet vertellen.
Uiteindelijk is het de termijn van de heer Gedelle, maar...
Nou, ik kan er nog wel wat aan toevoegen, als het mag, voorzitter. Hè, dat natuurlijk die 7000 ook uw raadsbesluit ooit geweest is.
Even een ogenblik, meneer De Jong. Want meneer Gedelle, bent u klaar met uw reactie erop? Dan sta ik het heel kort toe, meneer De Jong, om in ieder geval een reactie te geven. Ja. En daarna is de discussie over dit onderwerp denk ik ook wel klaar.
Ja, u wel. Ik dus de taal niet. Maar de opmerking van D66 betekent gewoon het omdraaien van de vraag. Het is niet aan mij. Ik heb alleen aangegeven met een aantal opmerkingen. En dat ik ook graag wil dat de gemeente onderbouwt waarom zij op 70% blijkbaar uitkomen. Dat hebben ze op geen enkele manier gedaan. Vervolgens vraagt u mij of ik de onderbouwing moet aanleveren. Dat is de wereld op zijn kop. U bent van een andere planeet. Verder is het zo dat als ik de opmerking van de wethouder begrijp, dat het een gepasseerd station is, dan begrijp ik dat mijn opmerkingen alleen maar valide zijn als die inhoudelijk onderbouwd aangeleverd worden, dat het voor volgend jaar niet voor 2017, maar pas voor 2017 dan van toepassing zou kunnen worden verklaard als de meerderheid van de raad ermee instemt. Moet ik dat correct interpreteren?
Kijk, meneer Gedelle.
Als er een amendement is, kan natuurlijk van alles en nog wat geregeld worden. Dat zijn de rechten die u als raad heeft. Als we de bestendige gedragslijn van uw raad bekijken, is dit al jaren 7000. Er zijn ooit daar ook redenen voor geweest om dat zo te doen. Dat zijn de redenen die uw voorgangers met elkaar besloten hebben. En ja, wij hebben in de begroting niet gemeend daar veranderingen aan te brengen. De begroting is aan feit. Dus dit is een technische uitwerking van de van staand beleid en de begroting die u zelf vastgesteld heeft als raad.
Nog een laatste keer.
Voorzitter, mijn vraag gaat specifiek om wat de redenen zijn geweest en de onderbouwing daarvan. Die heb ik volstrekt ontbroken in uw antwoord.
Uw vraag is
dus
duidelijk.
U draait het om, u zegt er is om reden, maar die reden zijn er dus niet. Dat is misschien de eerste die wakker wordt en daar een reden vraagt. En die heb ik niet gekregen. Ik wil als volgt nogmaals de vraag stellen om
uw vraag
die
is al
eenduidig
helder,
te krijgen. Dank u.
Meneer Gedelle, gaat u verder met de beantwoording. Volgens mij heeft u nog meer vragen.
Ja, van de Partij van de Arbeid zijn een aantal vragen gesteld. Een daarvan is de automatische kwijtschelding. Kwijtscheldingsbeleid ligt bij uw raad. De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is belegd bij de BGAU. Wanneer u als raad dus een special zou willen ten opzichte van het generieke kwijtscheldingsbeleid, zou dat met de BGAU apart geregeld moeten worden. Op dit moment vindt die toetsing op een uniforme wijze via de BGAU plaats. Toerismebelasting, hoe realistisch is dat? We zijn vrijwel uit een onderzoek waarbij nog voor het toeristenseizoen begint een vorm van toeristenbelasting ingevoerd zou kunnen worden, waarbij de bedragen die genoemd zijn realistisch zijn. Rond precario heeft de Partij van de Arbeid een vraag gesteld dat mogelijk weer invoeren. We zien dat eventuele afschaffing van die precario als landelijk pakket, dat lang op zich laat wachten, ook nog niet helemaal helder is. Als dat uitblijft,
geeft dit stuk aan dat we de mogelijkheid willen bezien om het weer in te voeren op termijn. We hebben het ooit van afgezien. Dat is met aanleg van Nieuwegein hier bepaald. Overigens zijn er ook wel degelijk kosten vanuit de gemeente rond het onderhouden van die leidingen, want die liggen voor een deel onder straten en dergelijke waar verzakkingen kunnen optreden. Dus daar kunnen aanpalende kosten aan zitten. Op het moment dat die kwijtschelding van precario van de baan zou zijn, dan is het natuurlijk aan u als raad om daar een besluit over te nemen. Maar ja, wanneer dat een belastingmogelijkheid is, is dat een van de belastingmogelijkheden die geïnd kan worden, mits daar door uw raad door besloten wordt. Dan zijn er een aantal vragen vanuit CDA en vanuit D66 over de toekomst gesteld. Uiteraard gaat deze tarievenwijziging, is dat een voortvloeisel vanuit de begroting? Als je nou verder kijkt, wat zou er kunnen spelen? Dat is ook van uw raad afhankelijk, want u bepaalt die tarieven uiteindelijk. Wij hebben in het collegeakkoord lage lasten met elkaar als een van de belangrijke items afgesproken. Er is voor deze periode met coalitieakkoord een belastingstijging eenmalig afgesproken en daarna een inflatietarief. Dat is het akkoord waar ik mee werk, wat in de begroting ook vertaald is. Er staan natuurlijk rond een aantal tarieven, ziet u dat er een schommeling is. We hebben een aantal jaren overdekking gehad. We zitten nu met een aantal tarieven onder de kostendekkendheid. Dat wordt via voorzieningen georganiseerd. Die overdekking is ooit ook afgestort in zo'n voorziening. Dat is in feite geld van de burger. We geven wel een vorm van winstwaarschuwing, zal ik maar noemen. Dat als die onderdekking blijft, dat we daar trapsgewijs eventueel naar kostendekkende tarieven weer toe moeten. Maar dat kan ook, want met dat gespaarde geld van de burger kunnen we die tariefuitvloeiing op een gedempte manier aan de burger presenteren.
Meneer de Jong, een interruptie.
Ja, ik heb een vraagje aan de wethouder voorzitter, dus wat betreft die kostendekkendheid. Natuurlijk is het zo, het zijn egalisatiereserves, et cetera, dat in goede jaren hou je wat over en in slechte jaren kom je wat tekort. We hebben meerdere jaren gehad dat dat dik boven de 100% lag en de laatste jaren zakte het daar wat onderuit. Wat alleen mij verbaasde is gewoon de argumentatie die daar aan de grondslag lag, want ja, we hebben de nodige vervangingen te doen op basis van de riolering en 40 jaar afschrijving, et cetera. En toen vroeg ik mij af, is dat nieuw inzicht, voortschrijdend inzicht? Hadden we toen 40 jaar geleden de riolering aanlegde, die in dat inzicht nog niet dat we daar reserves moesten aanleggen en dat dat in tarief meegenomen was, zodat we altijd boven de 100% waren en dat we nu die buffer hadden om dat te gaan doen en dat we dat nu in één keer wel vinden dat we moeten gaan doen? Of zie ik iets over het hoofd?
Meneer Gedella.
Kijk ook even naar ambtelijke ondersteuning. Voor zover mijn politieke herinnering gaat, hebben we zo rond 2000 rioolbelasting ingevoerd. 1999. Dus daarvoor hadden we het.
Even als u spreekt, meneer en mevrouw De Vree, dan graag even de microfoon aan, zodat het ook goed op de band staat.
Het is in 1999 ingevoerd. Er werd heel veel met rijkspotten bekostigd in de beginjaren. Of het zat in de grondexploitatie. En destijds werd er geen rioolheffing toegepast.
Mag ik daar het opmaken, voorzitter? Dat toen werd het door het Rijk betaald en niet door de gemeente? Is dat wat u zegt?
Gedeeltelijk en grondexploitatie is een samenspel van.
Maar er was dus niet een heffing bij de burger.
Nee, het is pas in 1999.
Even één voor één, meneer De Jong. Als mevrouw De Vree bezig is, dan.
Ik maak mijn vraag even af. Ik vroeg alleen dat, en toen het werd ingevoerd, hebben we niet gezegd hoe lang ligt het er nu al. Dan moeten we dus over 15 jaar, als het 25 jaar er al lag, over 15 jaar het vervangen. En daar is toen niet rekening mee gehouden. Is dat wat u zegt?
Welke zin had u dan gewild dat er rekening mee gehouden werd?
U zegt dat is toen pas ingevoerd. Maar als je het invoert en je springt op een rijdende trein en die is al 25 jaar bijvoorbeeld ligt die riolering en je schrijft het af in 40 jaar, dan betekent dat je over 15 jaar weet dat je het moet vervangen. Is dat toen bij de heffing die toen ingevoerd is niet rekening mee gehouden?
Wat had u dan gewild dat de heffing zodanig hoog was dat daar al die tijd miljoenen in reserves in een egalisatievoorziening hadden moeten stoppen? Is dat wat u bedoelt?
Maar dat is toch precies...
Ja, maar is dat wat u bedoelt, is mijn
vraag. Eén voor één.
U draait de zaak om. Ik zeg alleen, de heffing is zodanig, want er wordt nu de argumentatie... Wij gaan de komende jaren aanzienlijk meer...
Meneer de Jong, volgens mij, even, ik ga nu ingrijpen. Volgens mij is het antwoord, nee, daar is geen rekening mee gehouden. En dat weten we als raad allemaal. Dus,
en dan stelt er iets anders mee. We hebben een wet die zegt dat je niet meer dan 100% mag heffen van de kosten die je op dat moment maakt. Dus wij mogen niet meer heffen. En als je dat tijdelijk door op een grote basis mag je niet meer heffen. En als vervolgens blijkt dat het toch in enig jaar een overschot is, wordt er gestort in een equalisatiereserve, tegenwoordig een voorziening.
Nou, ik ga dit, want het gaat over, we gaan, ja. Kijk, we gaan wel heel erg in detail en volgens mij zijn dit, ja.
Ja, voorzitter,
gaat u door met uw...
U moet het zo zien, wat dit vraagstuk betreft. Die eerste jaren is het natuurlijk aangelegd, waren er weinig onderhoudskosten aan. Enige tijd later zit je met verzakkingen. De laatste wijken werden op dat moment nog gebouwd. En ja, op het moment dat de kosten begonnen te komen, rond 2000 zijn die heffingen ingevoerd. En ja, we hebben dat egalisatiesysteem om de kosten richting de burger te dempen. Omdat ook ieder jaar die kosten anders zijn. Hè. Dat is ook een schommelend geheel. Maar ik denk dat de technische kant daarvan, dat daar een andere commissie geschikt voor is, voorzitter. Want dat hoort bij mijn portefeuillehouder en collega Snoeren.
Ik wil ook even een debat over de rioolheffingen afronden, meneer de Jong. Want ik zie
mijn laatste vraag stellen dan?
Nee, ik weet niet... Uiteindelijk zit het denk ik meer inderdaad, hoe gaan we om met ons rioleringsplan dan met belastingen, want daar moeten de kaders gesteld worden. Dus ik wil eigenlijk gewoon verzoeken of de heer Gadella doorgaat. Want
ja, maar ik heb toch een dringende vraag. Want,
ik zie ook meneer Van der Voort. Dan ga ik eerst even meneer Van der Voort met een interruptie, nou, en dan u als laatste en dan kort. En als hij te lang is naar mijn zin, dan ga ik hem toch meneer Van der Voort.
Dank u wel. Ja, de wethouder geeft voortdurend aan, we hebben bij de begroting afgesproken dat wat we van heffing, welk bedrag we willen binnenhalen, dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat staat ook niet ter discussie wat mij betreft. En verwijst naar het coalitieakkoord, we zeggen nou, we houden de kosten laag. Dat wordt ook volledig onderschreven. Er staat niet in dat ze op het niveau moeten blijven zoals ze nu zijn, maar wel dat we lage kosten willen hebben. En tegelijkertijd hebben we ook afgesproken dat we kostendekkende tarieven hanteren. En dat doen we op dit moment dus niet. We hebben wel een egalisatiereserve, maar we heffen op dit moment geen kostendekkende tarieven. En die dingen, daar zit dus wat mij betreft helemaal geen spanning tussen. Wat we in de begroting hebben afgesproken is het bedrag wat we willen realiseren. Hoe we dat realiseren, daar hebben we het vandaag over. Ja. En wat mij betreft is het dus best aan de orde dat u op grond daarvan een aantal alternatieven aanreikt. Op hoe we dat ook zouden kunnen realiseren zonder dat we uit de egalisatiereserve wat halen. Of minder eruit halen, hogere kostendekkende tarieven heffen en dat soort dingen. Dus daar wil ik graag uw reactie op hebben.
Meneer Grelle en dan de heer De Jong.
Je hebt hier natuurlijk voor een aantal van die tarieven met egalisatiekant te maken. Geld van de burger dat ooit te veel betaald is en gebruikt kan worden om die schommelingen te doen, op te vangen. Daar zullen we de komende jaren voor een deel gebruik van maken. Er is in het stuk ook aangegeven, daar waar die onderdekking een wat langer structureel vraagstuk is, dat we daar rekening moeten houden dat we dat weer op peil brengen. En dat kunnen een aantal fases doen. Dus in feite is dat voor de jaren daarna aangegeven. Dat komt allemaal bij u als raad langs op het moment dat die roltrap omhoog nodig zou zijn. Waar het gaat om nu alternatieven, ja, vind ik dat een lastige zaak. Omdat we eigenlijk vrij detailistisch die kaders in de begroting vastgelegd hebben. Waar we de effecten van de afvalstoffenheffing, de effecten van de OZB... en de rioolheffing vastgelegd hebben. En is dit in feite gewoon een beleidsarme vertaling daarvan. Kijk je naar de jaren verder, dan zijn er wellicht alternatieven.
Volgens mij heeft u zojuist hetzelfde antwoord gegeven. Dus ik krijg hem mee van. Meneer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik begrijp van de beantwoording van de mevrouw die rechts van u zit, dat daar was toen in de tijd geen voorziening voor, is niet rekening mee gehouden. En die is 14 jaar geleden in hoofdlijnen neergezet. Dus betekent gewoon dat de riolering, als die 14 jaar wordt afgeschreven, dat we de kosten de komende jaren voor ons kiezen krijgen. Dat ziet er ook, vinden we keurig terug in de meerjarenbegroting, dat er een progressieve toename is van de rioolheffing. Maar mijn omgekeerde vraag is dan natuurlijk, zo gauw dan we dus de komende 3-4 jaar het allemaal achter de rug hebben, En rekening houden met de opmerking van de mevrouw die naast u zit. Dat we mogen geen potjes aanhouden. Gaan we dus dan meteen weer een driftige, wat zeg ik, een sterke daling zien van de rioolheffing. Omdat we die eenmalige kosten hebben uit die verhoogde tarief hebben gehad. En dan gaan we weer terug gewoon naar de situatie die we nu hebben.
Vraag is helder. Hebben. Gaat er een daling over 3 jaar plaatsvinden?
Is dat juist wat ik nu zeg?
Ja. Ik begrijp wat u zegt. Kijk, wat hier speelt zijn een aantal dingen. Investeringen en kapitaallasten. Die kapitaallasten maken een bepaalde beweging. Maar wanneer die kapitaallasten een beweging maken die naar beneden is, zal daar ook qua tarief rekening mee gehouden worden. Het feit dat we nu een zekere onderdekking hebben is omdat we tijdelijk wat hogere kapitaallasten hebben, maar die ook wellicht weer op dat dekkingsniveau terechtkomen. En dan kun je in de tussentijd kun je daar een egalisatiereserve voor gebruiken om die effecten voor de burger te dempen, want dat is het geld dat de burger daar in feite ook voor gegeven heeft.
Gaat u verder met de vragen die nog over zijn?
Vragen die nog over zijn. Toekomst waar D66 naar refereert, daar zit dat belastingplan natuurlijk voor een belangrijk deel in. Dat zal in de nabije toekomst ook hier een discussie kunnen zijn. In hoeverre, wanneer het belastinggebied van de gemeente uitgebreid wordt, de raad daar gebruik van wenst te maken buiten de compenserende belastingen die je gebruikt om het wegvallen van rijksmiddelen te dempen. Dat is een discussie die u in uw raad moet voeren en waar op het moment dat die tools er zijn, wij als college ook naar zullen kijken. Op dit moment is dat nog volledig in discussie en is daar geen helderheid, vind ik het ook een beetje in een glazen bol kijken om daar nu al richting aan te geven.
U heeft uw vraag gehad, meneer Inetschi.
Ik wilde eigenlijk toch meer weten over kwijtschelding van de wielcliënt. Dat was mij niet echt duidelijk. Ik moest dat via de BGHU en maar dat was mij nou niet echt duidelijk. Daar wil ik eigenlijk meer over weten.
En mevrouw Van Alphen ook op diezelfde. Ja, als het hetzelfde onderwerp is.
Denk ineens van ja. Volgens mij is dat inderdaad, dat is die BGHU, maar dan denk ik ook meteen, ja, maar volgens mij zit de heer Gedelle ook in het bestuur van die BGHU. Dus dan kan hij gewoon alsnog de vraag beantwoorden van, hoe kijkt u nou aan tegen de opmerking, het verzoek van de cliëntenraad wil, ga nou die kwijtschelding waar men gewoon al recht op heeft, gewoon automatisch aan die mensen geven, in plaats dat ze telkens allemaal formulieren moeten invullen, opsturen.
Uw vraag is helder. Ja? Meneer Gedelle.
Ja, kijk, als dat eenvoudig kan en daar, want dat spaart ons wellicht ook werk uit, dan denk ik dat dat op zich niet zo'n probleem zal zijn. Maar ik zal dat met de BGHU moeten afstemmen verder en met de WIL, want moeten daar wel een aantal gegevens gekoppeld worden. Wellicht heb jij daar nog iets op toe te voegen?
Ik ben niet helemaal inhoudelijk op de hoogte van de regeling, maar volgens mij is het niet zo dat het simpele feit dat je bijvoorbeeld bijstand krijgt, dat je dan automatisch ook voldoet aan de vereisten van de kwijtschelding. Bijvoorbeeld de vermogenseis voor het krijgen van bijstand ligt hoger dan de vermogenseis met kwijtschelding. Dus het is niet zo dat als je bijstand krijgt, dat je dan dus automatisch zegt de kwijtschelding hebt. Dus die automatische koppeling kan en mag wettelijk niet gelegd worden, volgens mij.
Nee, ik weet wel dat er andere voorwaarden voor gelden, maar volgens mij moet het allemaal wel makkelijker te doen zijn dan.
Ik stel voor dat dat nog even dan uitgezocht wordt. Want nu gaan we gissen. Ik rond de beraadslaging af.
Maar gaan we dat binnenkort horen van de wethouder?
Ja, ik kijk even naar of de wethouder.
Ik ben uiteraard bereid dit vraagstuk bij de BGU onder de aandacht te brengen. Zodra ik daar helderheid over heb om u daar als raad over te informeren. Ik denk dat dat begin volgend jaar zal kunnen, op het moment dat we met de BGHU daarover gesproken hebben.
Meneer Van der Voort, nog een laatste
vraag. Ja, ik denk dat de vraag neerleggen bij de BGHU de verkeerde weg is. Die vraag moet hier intern beantwoord worden. En vervolgens is de BGHU de uitvoeringsorganisatie. Eerst moet het principe beantwoord worden. Dat kunt u intern doen. Dat kunt u al zolicht voor de raadsvergadering laten weten. En als de uitkomst daarvan is het kan, dan hebt u overleg met de BGHU hoe ze dat gaan uitvoeren.
Nou, meneer Gedelle.
Ja, maar volgens mij ligt er ook gewoon een vraag aan ten grondslag van vinden we dat dit zou moeten. En misschien dat dat dan ook handiger is gewoon via een motie te doen. Van goh, zoek het uit of het kan en koppel het terug en ga het dan regelen.
Maar goed, dan zullen die vermogensgrenzen, daar zal ook naar gekeken moeten worden. En als daar verschillende maatstaven voor zijn, als die verschillend zijn, ja, dan zit je wellicht ook met een aantal technische onmogelijkheden. Ik denk dat het goed is dat ik dit laat uitzoeken en u daar, zodra we meer daarover weten, u even schriftelijk informeren.
Die toezegging wordt genoteerd.
Mag ik even een aanvullende vraag stellen misschien?
Nou, doen we even dan, want anders gaan we direct weer een hele discussie krijgen. Hier eventueel, nee, je kunt eventueel zo meteen nog even om het te verduidelijken. Er ligt in ieder geval een toezegging van de wethouder om dit uit te zoeken en begin van het jaar aan u terug te koppelen. En natuurlijk staat u het als raad altijd vrij om moties en dergelijke indienen tijdens de raadsvergadering. Daar hoeft u het overigens geen bespreekstuk voor te maken, want ik ga nu de ronde doen als meneer Van Engelen eraan toe is. In ieder geval, ik zal aan de rechterzijde dan ook beginnen, of het een hamerstuk of een bespreekstuk is. En als het een bespreekstuk is, graag aangeven waarop. Meneer De Wild, CDA.
Hamerstuk.
Een hamerstuk. ChristenUnie. Een hamerstuk. PvdA.
Meneer de voorzitter, ik zit er, ja, volgens mij kan het wel een hamerstuk zijn, maar zit ik nog even met die precariobelasting, omdat de wethouder zegt, we gaan kosten aan de leidingen, die maken we als Nieuwegein. Die worden volgens mij doorbelast aan de burger.
Is het een hamerstuk? Ja, nee, we zijn de beraadslagen zijn gesloten. U kunt ook nog.
Dat het, als je precario belasting heft, dan wordt het.
Mevrouw Van Alphen, u kunt er al een heel betoog houden, nee, maar u krijgt geen antwoord meer. Een hamerstuk of een bestreekstuk en waarom dan een bestreekstuk?
Als de wethouder weet dat hij gewoon op het onderzoek zeg maar achterwege laat voor dat ene jaar, dan is voor mij een hamerstuk.
Ja, volgens mij heeft de wethouder daar nog al een antwoord op gegeven. Dus,
nou, dan overweeg ik een motie.
Dat is goed, maar het kan ook, een motie kan ook met een hamerstuk. Dus dan gaan we alleen discussiëren over uw motie.
Ja?
En nogmaals, even dan ter aanvulling. Als het veranderd gaat worden, moet het altijd via uw raad. Dus u kunt er altijd dan nog iets van vinden. Het is dus een hamerstuk met een eventuele motie op dit onderwerp. Mag ik het zo formuleren? Meneer Thomas.
Hamerstuk.
Dank u wel. Meneer Van der Voort.
Ja, ondanks de inbreng is het voor ons toch een hamerstuk. Maar het gaat ons over de toekomst en hoe we daarmee omgaan. Dus we hoeven dat niet nu te blokkeren. Maar die discussie moeten we wel gaan voeren.
Dat maak ik ook op uit op deze discussie, maar een hamerstuk voor D66. Meneer Netschi.
In principe ook een hamerstuk, maar we willen natuurlijk graag horen hoe het wethouder gaat zeggen over de cliënten van de wiel. Ja,
een hamerstuk, VVD.
Ja, u raadt het al, een hamerstuk.
Een hamerstuk. Meneer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Koffie is opgeruimd, zie ik.
Ik moet zeggen dat het stuk als zodanig neigen wij ook naar een hamerstuk, mits de antwoorden waar we om gevraagd hebben een degelijke onderbouwing, cijfermatig, geen aanleiding geeft om een abonnement of motie in te dienen.
Helder, dan houden we dus krijgt u volgens mij nog een betere uitleg op uw vraag. Tenminste, ik kijk ook even naar de wethouder, of u daar nog een keer naar wil kijken. Het is in ieder geval, als ik even rondkijk met zeven van de acht partijen die het een hamerstuk benoemen, een hamerstuk. En u kunt altijd nog een amendement indienen, mocht dat nodig zijn. Dan sluit ik dit agendapunt af en gaan we naar het laatste agendapunt